seizoen dat op punt staat te beginnen. Het is de bedoeling dat de studie van vanavond doorgegeven gaat worden op de Bijbelkringen die volgende week weer starten. Mijn naam is Gijs Benno, het is vandaag 30 augustus. En we gaan met elkaar de studie in de brief aan de Efeziërs weer opnemen. Hoofdstuk 4 van de Efeziërsbrief, daar waren we aangekomen. En op het werkblad zijn we op bladzij 290 onderaan, waar we de draad oppakken. En voordat we allerlei draden oppakken, denk ik dat het goed is om met elkaar te bidden. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we zo aan het begin van dit seizoen, na een periode van wat rustiger aan, weer met uw woord diep mogen bezig zijn in die Efezebrief. Georganiseerd mogen bezig zijn en via de toerusting en de Bijbelkringen u beter mogen leren kennen op grond van uw woord. En we bidden dan ook om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Bidden u om ons te leiden door uw geest, opdat we mogen groeien in de erkenning van u en vervuld mogen worden in de erkenning van uw wil. Opdat we gaan verstaan dat u met ons van plan bent, waartoe u ons wilt inzetten. Wat het geweldige rijkdom is van uw lotgenieting die u ons toegezegd heeft. Dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat uw einddoel liefde is. En ook al is dat wel eens een probleem om dat te ontdekken in de wereld om ons heen, we weten het omdat u uw liefde in onze harten heeft uitgegoten. We weten het omdat u uw zoon gegeven heeft voor ons. We weten het omdat u voorgegaan bent in de diepte van het lijden, doordat u uw zoon gegeven heeft op Golgotha, dat hij zijn bloed gestort heeft, dat het beeld is van dat diepe lijden, voor onze rechtvaardiging en dat zijn dood de verzoening betekende. Dat u verzoend bent met de wereld. Dank u wel, Vader, dat we dat weten mogen en dat dat een oneindig diepe en hoge uitwerking zal hebben, die uitmondt in dat geweldige moment bij de voltooiing van de eonen, dat u zal zijn alles in alle. Daar mogen we ons aan vasthouden, daar mogen we zeker van zijn, want u heeft het gezegd en we danken u voor in Jezus naam. Amen. Ja, onderaan bladzij 290, daar staat het werk van Gods geest en daar gaan we de zaak opnemen, maar ik wil straks toch even ietsje terug, een korte samenvatting nog geven van hetgeen waar we in de afsluiting van het vorige seizoen mee bezig geweest zijn. En die samenvatting die valt samen met hoofdstuk 4 van de Efezebrief, de versen 1 tot 6. Dus ik denk dat het verstandig is om dat even met elkaar op te slaan en daarin te lezen. En ik lees het dan vanuit onze concordante vertaling. Er staat dan in vers 1 van hoofdstuk 4 van de Efezebrief: ik spreek jullie dan aan, ik, de gebonden in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Nou, tot zover. En dat zeven keer herhaalde woordje één, dat is eigenlijk hetgeen waarmee we afgesloten hebben de vorige keer en hetgeen wat nu stuk voor stuk aan de orde gaat komen de komende weken. En waarin we met elkaar toch nog even gaan nadenken hoe het ook weer zat in de tijd dat dit bekendgemaakt werd door Paulus. En dat we inderdaad op het punt aangekomen zijn dat er niet meer allerlei dingen door elkaar lopen zoals dat was in de overgangstijd, maar dat het uiteindelijk uitmondt in 7 keer 1. Duidelijkheid is er. Er is 1 lichaam. Er zijn niet verschillende lichamen. Het is 1 geest. En niet verschillende werkwijzen van de geest onder verschillende, in verschillende groeperingen. Het is 1 lichaam waarin ook geen onderscheid is. We zijn aangeland aan een geweldig moment om te beseffen dat er 1 is. Maar dan moeten we in Gods woord kijken en niet in de praktijk, ben ik bang. Dat is een andere zaak. Maar er is 1. God heeft 1 gegeven. En deze 7 aspecten van 1, die gaan we met elkaar de komende weken bestuderen. Nou, wat zijn die 7 aspecten? We hebben dat in eind mei, als ik het me wel herinner, nog even genoemd met elkaar. Dat ging over 1 lichaam, wat we dan ook noemen het gezamenlijk lichaam. 1 geest en 1 verwachting. Nou, deze 3 zaken, 1 lichaam, 1 geest, 1 verwachting, dat is hetgene wat de gelovigen met elkaar en aan elkaar verbindt. 1 geest, 1 lichaam, 1 verwachting. En dan centraal staat, als punt 4 in die 7 zaken van 1, 1 Heer. We hebben 1 Heer en Hij staat centraal. In alles. Hij is de eerste in alles. En hij is het hoofd van het lichaam. De uitgeroepen gemeente. Die het lichaam van Christus is. En dan is er 1 geloof. En 1 doop. En daarvan kan je zeggen, ja, geloof en doop. Dat zijn zaken die de gelovigen verbinden aan de Heer. We worden naar binnen in 1 lichaam gedoopt. We worden in vereniging gebracht met onze Heer en daarin ook weer met elkaar natuurlijk. En 1 geloof, het geloof van Christus, waaraan wij mogen aanhaken. Dat ene geloof, dat is hetgeen wat ons ook weer samen verbindt. Er zijn geen tientallen verschillende geloven. En geloof, ja, dat is ook een moeilijk woord hoor. We zeggen wel eens, geloof dat is iets wat je zelf doet of zo. Nou, ik denk als we praten hier over 1 geloof, dan gaat het over 1 geloofsleer. De inhoud van je geloof, laat ik het maar zo zeggen. En dat is hetgeen wat Paulus ons in de Efezebrief aanreikt. Die inhoud van ons geloof, dat is hetgene wat wij mogen accepteren en als ons in ons geloofsleven mogen uitleven. Nou, dat geloof, dat verbindt de gelovigen met de Heer. En dan is er ook 1 God en Vader van allen. Nou, ik denk dat is heel duidelijk, want wanneer wij als gelovigen verbonden zijn met die ene Heer, dan mogen we ons ook bewust zijn dat het doel en de taak van de ene Heer is om ons tot Vader te leiden. En zo is deze opbouw van deze 7 aspecten van 1-1-1 een geweldige opbouw die uiteindelijk eenheid onder de gelovigen brengt, die uiteindelijk ons verbindt met onze Heer en brengt tot God de Vader. Ik denk, wanneer je zo deze punten stuk voor stuk analyseert en zo in een groepje bij elkaar zet, dan zie je dat daar toch een geweldig stuk leiding in zit. We gaan even naar, dat was dan even samenvatting zo van de zaken die we heel kort, is dit nu, maar behandeld hebben in de maand mei. En we gaan nu verder met deze studie op bladzijde 290 onderaan. En er staat het werk van Gods geest. Het christendom kent veel organisaties. Maar binnen en buiten deze organisaties bevinden zich levende leden van dat ene grote geestelijke organisme. Een organisme is wat anders dan een organisatie. Een organisme, daarvan kan je zeggen, dat is iets levends. Terwijl een organisatie is een structuur waar mensen in moeten functioneren. Nou, heel veel structuren zijn er waarin mensen, als het ware, in moeten functioneren binnen kerkelijke groeperingen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook echt daarin verbonden zijn met de Heer. Dat ze daarin het geloof ontdekken. Dat ze daarin verbonden zijn met elkaar op grond van dat geloof. En op grond van dat geweldige offer op Golgotha. Kijk, je kan je heel druk maken binnen een organisatie. Zelfs een kerkelijke organisatie. Je kan jeugdwerk doen. Je kan volwassenwerk doen. Ziekenbezoek doen. En dat kan je doen vanuit een positieve houding. Dat je wat wil doen voor een ander. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het uit geloof doet. Je kan het gewoon doen omdat je sociaal bewogen bent. En het uit eigen kracht doet. En dan wil ik niet zeggen dat dat slecht is. Maar ik wil wel zeggen dat dat nog niet altijd leidt tot een relatie met de Heer. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf vroeger zo'n gelovige geweest. Ik wist het wel. Ongeveer. Nou, ik ben er de laatste 25 jaar achter gekomen dat ik eigenlijk niks wist. Maar toch had je bepaalde dingen die je geloofde. Dat de Heer Jezus op Golgotha gestorven was. Dat hij was opgestaan. En ja, je zat in die kerk en je deed maar wat. Of zo. En ja, ik had nou niet het gevoel dat ik zo'n geweldige relatie met de Heer had. Totdat op een gegeven moment er wat ging veranderen. En je niet meer dingen deed vanuit een organisatorische structuur, maar dat je ging vertellen aan anderen wie de Heer Jezus was. En wat hij gedaan had. En op een gegeven moment moest je dan toch ietsje verder komen dan wat de gemiddelde belijdeniscategorisant weet. Dus je ging wat lezen en op een gegeven moment gaat er dan toch iets gebeuren. Tenminste, bij mij was dat het geval. Je raakte betrokken. En het was bij mij zelfs zo dat ik alleen nog maar boekjes las over geloof. En ik las alles wat me voor handen kwam. Van Schaefer noem maar op. De meest vol evangelisch-achtige getinte boekjes. En de wonderen die vlogen bij wijze van spreken over de bladzijde heen. Nou, alles las je dwars door elkaar heen. En ik kon niet ophouden met al die dingen te lezen en te proberen te begrijpen. En ik raakte in een complete verwarring. Totdat ik op een gegeven moment daar rust in kreeg. En ik heb ook steeds gedacht en gebeden in die tijd van: Vader, ik lees me een ongeluk. En er zijn zo ontzettend veel verschillende uitleggingen wat betreft het geloofsleven. Maar één ding weet ik zeker. De Heer staat centraal. En ik wil van hem zijn. Nou, en uiteindelijk heb ik gedacht van: nou, als ik dan op een gegeven moment zoveel gelezen heb, dan moet een keer dat stof neerslaan. Zoals in water, in troebel water, dat in beweging gebracht wordt. Dan komt al die blubber enzovoort omhoog. En op een gegeven moment, al die materie, die slaat ook een keer neer. En dan hoopte ik maar dat God mij het filter zou geven, waardoor de juiste kennis op de juiste plaats zou vallen. Nou, en dat is uiteindelijk voor een groot deel toch gebeurd. Ik ben bij Ebenezer terechtgekomen, ondanks heel veel waarschuwingen. Maar dat waren menselijke waarschuwingen. Gods woord heeft er nooit tegen gewaarschuwd, hoor. Maar de mensen zeiden: pas op voor die leer van enzovoort. Nou, goed, drie keer opgepast en toen gebleven. Zo is het gewoon. In die kerk was je bezig zonder tot geloof te kunnen komen. pas wanneer je er werkelijk over gaat praten, wanneer het door je heen gaat, wanneer je er geestelijk mee bezig bent, dan kan er veel meer gebeuren. En dat is grote nadeel wat hier ook staat. Er is een verschil tussen de organisaties binnen het christendom en dat geestelijke organisme waarvan Christus het hoofd is. En u moet maar eens praten met mensen die erg sterk hangen aan de kerk als instituut. Daarin is het gebouw heel belangrijk. En er moet een nieuw dak op en zo. Ja, dat moet ook zo. Je moet als gelovige ook niet nat zitten natuurlijk in de winter en zo. Maar er moet een heel veel geld ingezameld worden voor een supermooi orgel. Het moet veel mooier zijn dan bij de concurrentie, zal ik maar zeggen. Of zo, aan de andere kant van het dorp. In een heleboel kerken zijn menselijke leiders heel belangrijk voor gelovigen. En die hangen aan een mens die hen de weg moet wijzen. In andere kerken zijn geschriften weer heel belangrijk. Er zijn zelfs kerken waarin, als je daar een functie wil hebben, of vanuit die richting zelfs een baan wil hebben in het onderwijs, dat je formulieren moet ondertekenen. Het zijn er geloof ik 3, maar het kunnen er meer zijn, ik weet het niet precies. Een heleboel samenvattingen van geloofsbelijdenissen doen de ronde in allerlei verschillende kerken. Zelfs Ebenezer heeft zich een enkele keer daaraan gewaagd. Ja, ik geloof niet zo in samenvattingen eerlijk gezegd, want het zijn over het algemeen menselijke woorden. En daar moet je heel erg mee oppassen. Ik denk, Gods woord bestuderen. Hij geeft daarin ook wel wijsheid en leiding om datgene te geloven en te accepteren wat God ons daartoe aanbiedt. En wanneer we een geloofsbelijdenis nodig hebben om het aan anderen te vertellen, ja, ik denk te vertellen we altijd te weinig. Want het is maar een samenvatting van iets. Hè? Goed, andere kerken die hangen weer sterk aan gaven van de geest in plaats van vruchten, aan tekenen en wonderen. Sommige kerken hebben een soort inwijdingsritueel, nou noem maar op. Er zijn binnen die kerken heel veel verschillen. En ja, schiet me nou te binnen dat bij de Corinthiërs was het zo, daar waren ook zoveel groeperingen. En één zei, ik ben van Apollos, en de ander zei, en ik ben van Paulus. En er was zelfs een groep, nou was natuurlijk de beste, en ik ben van Christus. Nou, oké. Al dit soort zaken, dat zijn tekenen van onvolwassenheid. Dat zijn tekenen die hangen aan buitenkant dingen. En ik moet u zeggen, ik geloof dat ik het ooit wel eens verteld heb, maar ik speelde vroeger in een muziekgroepje en we gingen wel eens in kerken spelen. En dan moest je de avond van tevoren je spulletjes opstellen enzovoort. Dan mocht je 2 liedjes zingen, je was 6 uur bezig met heen en weer rijden, opstellen, afbreken. Maar goed, dat geeft niet, je deed het omdat je dat fijn vond of omdat je het dacht dat je daar een taak in had. Maar als je dan zo zaterdagavond stond te oefenen, ik heb het 1 keer meegemaakt dat ik heel voorzichtig, omdat ik moe was, op het hoekje van de avondmaalstafel ben gaan zitten. En toen kwam de koster binnen. Nou ja, u weet wel. De volgende dag moesten we het heel zachtjes doen en er mocht ook geen drum meer. Ik had iets verkeerd. Ik was op een iets heiligs gaan zitten. Ja, nou goed. Zo belangrijk zijn dingen voor mensen. Dat ze die verheffen tot iets goddelijks. En eigenlijk is dat heel verdrietig dat dat gebeurt. Want waar gaat het uiteindelijk om? Om Christus die het hoofd is. En het beroerde is, door al die bijzaken wordt de hoofdzaak vaak vergeten. Het gaat om, binnen al die kerken en groeperingen, daar bevinden zich die leden van dat geestelijk organisme waarvan Christus het hoofd is. En dat is de ware katholieke kerk. O, katholieke, de algemene kerk betekent dat. De ware algemene kerk. Nou, kijk eens aan. Dit is de enige. Hij is de enige die het waard is om onze gedachten over te laten gaan. Het lidmaatschap van dit geestelijk organisme, van de gemeente, is volledig gebaseerd op het bezit van Gods geest. het bezit van Gods geest. Daar heb ik eens over nagedacht. Want als nou het lidmaatschap van de uitgeroepen gemeente bepaald wordt door het bezit van Gods geest, dan kunnen we wel snel een belasting willen omslaan. Maar uiteindelijk is dat bepalend of je wel of niet daar lid van bent. Dus ik dacht bij mezelf, het is misschien best goed om er eens eventjes bij stil te staan. En toen moest ik een beetje denken aan Efeze 1 vers 13. Want daar staat natuurlijk ook wel wat. En in de concordante vertaling staat er dan, in hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg van onze lotgenieting is, tot de vrijkoping van het voor ons toegeëigende, tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Er staat nogal wat. We zijn verzegeld met de geest van de belofte. Verzegeld. Dus op het moment dat we gaan geloven, worden we ook verzegeld met de geest van de belofte. Dus dat bezit van Gods geest, en dat is nogal wat, eigenlijk is het zo, zou ik willen zeggen, dat Gods geest ons bezit. Mag ik het dan zo zeggen? Want het bezit van Gods geest, dat is zoiets van, dat is mijn eigendom. Nee, het is de andere kant op. Wij zijn zijn eigendom. En daarom is er ook die verzegeling. Want die verzegeling, dat heb ik vroeger geloof ik ooit wel eens verteld toen we het over verzegeling hadden, maar ik geloof dat het nog steeds zo is, maar de gasmeter is het eigendom van de gasmaatschappij. En daar zit een zegeltje aan. En wij mogen dat zegeltje niet openmaken, omdat het van die gasmaatschappij is. En omdat het natuurlijk, de gasmaatschappij vindt het niet leuk als we aan die meter knoeien. Nou, net zo min vindt God het leuk als de machten der duisternis aan zijn bezit knoeien. En daarom zijn we verzegeld. En voor ons is dat misschien geen zichtbaar iets, maar voor de machten en krachten is die verzegeling zeker zichtbaar. En dat zegt dat we zijn bezit zijn. We zijn zijn eigendom. We zijn verzegeld met de geest van de belofte. De heilige. Dat is nogal wat, hè? En dat kostbare geschenk, dat brengt ons in relatie met God. En weet je wat zo bijzonder is? Zonder Gods heilige geest in ons kunnen we God niet begrijpen. Je kan de Efezebrief uit je hoofd leren. Je kan hem van achteren naar voren en van voren naar achteren opzetten en van het midden weer terug. En het niet begrijpen zonder dat Gods geest in je is. En daarvoor wil ik een klein stukje opzoeken uit 1 Korinthe 2. En in 1 Korinthe 2... wil ik het lezen vanaf vers 6. En daarna toch nog even wat verder ook uitweiden of overdenken van wat Gods woord mogelijkerwijs nog meer te vertellen heeft over het bezit van Gods geest. Maar 1 Korinthe 2 vanaf vers 6. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Rijp, hè? Gerijpt zijn. Het gaat om gerijpte. 1 Korinthe 2 vanaf vers 6. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers van deze eeuw. Laat ik het maar gewoon NBG lezen. Wie een macht teniet gaat. Maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Er staan dingen hoor. En geen van de beheersers van deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden ze de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Er staat eigenlijk iets zoiets van waartoe geen mensenhart is opgestegen. Dat is nog veel mooier. En zo hoog is het. En wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand wat in God is dan de geest van God. Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Tot zover. Dat is wat. Dat is zoiets bijzonders. Want hier wordt een duidelijke grens getrokken tussen een mensengeest en Godsgeest. En een mensengeest is niet in staat om te verstaan hetgeen van God is. Tenzij God hem het instrument ter beschikking stelt om het te verstaan. En dat is Gods geest. En dan, ineens, dan komen we op een, ja, dan worden we op een veel hoger niveau getild. Daar, op dat niveau waartoe geen mensenhart is opgeklommen, zou ik willen zeggen. Op dat niveau worden we getild doordat God ons bekend maakt wat hier staat. Wat ons door God in genade geschonken is. Het geheimenis te mogen gaan verstaan dat ons door God in genade geschonken is en bekendgemaakt is door zijn geest. Ik heb ooit wel eens de vergelijking gemaakt om het duidelijk te maken, hè, tussen Gods geest en de mensengeest. Ik heb wel eens gezegd, een hond, als je een hond uitlaat, een hond heeft ook een geest. Dat is een hondengeest. En die hondengeest, die kan ons menselijk denken niet begrijpen. Ja, die weet een boel dingen. Die kijkt zo even met één oog naar zijn baas. En die denkt, hij krabbelt aan zijn neus. Hé, dat is altijd het teken dat ik eruit mag. Dus, en dit beest wil er graag uit. Dus die gaat al staan te kwispelen als de baas aan zijn neus kriebelt. En hij weet ook, als de baas goed gemust is, dan krijgt hij een stukje worst. Of een, ik weet niet of dat mag, maar goed. Stukje worst. En, nou, zo herkent die hond, herkent dingen van zijn baas. Maar hij komt niet in het denken van zijn baas. Stel je voor dat die baas op televisie een ernstig iets ziet gebeuren. En die baas wordt verdrietig. Dan denkt die hond, oh, hij kriebelt niet als een neus. Hey, dat is geen worst vanavond. Maar hij weet niet wat de oorzaak daarvan is. Hij weet niet dat die menselijke geest nu in beslag genomen wordt door zaken die het hondenverstand ver te boven gaan. Nou, eigenlijk is dat in verhouding tot God en de mens ook het geval. Wij kunnen God pas begrijpen wanneer we door God, als het ware, geleid worden om hem te verstaan doordat wij zijn geest in ons gekregen hebben. En dan ineens ontstaat er zoiets geweldigs. Dan hebben we een uitzicht dat de beperktheid van ons menselijke bestaan ver te boven gaat. En die beperktheid, nou, die kennen we allemaal. En heel veel mensen die leven zonder God en die leven in de beperktheid van de menselijke horizon. En daardoor veelal in angst. Daardoor veelal zonder een toekomst met een geweldig positieve inhoud. Maar die mensen die leven maar voor de dag. Die leven maar voor het moment. En die willen dan maar zoveel mogelijk uithalen. Terwijl wij weten dat dit niet Gods einddoel is met de mens, met de gelovigen, maar met heel de mensheid, maar dat God alles in alles zal worden. En zulke rijkdommen aan ons gaat geven. Maar als je dat niet weet, kan je er ook niet naar leven, kan je er ook niet uitleven. Nou, een hele bijzondere tekst dus, 1 Korinthe 2, vers 6 tot 16, waarin dat zo tevoorschijn komt. En hoe zit het nou met ons? Waarom zijn wij dan als gelovigen anders dan de mensen die niet geloven? En waarom zijn wij zelfs een beetje anders of bevoorrecht, mag ik het misschien zo zeggen? Door God zijn we bevoorrecht boven de mensen die in de kerk zitten en geen relatie met hem hebben. Hè? Over de mensen die al die bijzaken zo belangrijk vinden, maar geen werkelijke relatie met de Heer hebben en met God hebben. Omdat we het geheimenis ontvangen hebben. En het geheimenis, dan spreek ik, er zijn er heel veel, maar ik spreek in het bijzonder nu over het geheimenis van de Efezebrief. En ik hoor wel eens mensen klagen dat het moeilijk is, dat is zo. Ik hoor mensen wel eens zuchten dat het allemaal zo lang duurt, dat is zo. Maar het zijn ook 6 hele hoofdstukken natuurlijk, hè. Moet u zeggen, niet, ik bedoel, een hoofdstuk per jaar gemiddeld, dan doe je er al 6 jaar over. Nou, ik denk, misschien redden we het korter. Dat zou ook wel nodig zijn, want ik zou het graag af willen hebben voor de Heer komt. En die verwacht ik spoedig. Maar goed, dat is niet aan mij. In ieder geval is het zo dat al dat klagen, ik denk niet dat dat de instelling is om het goed te gaan verstaan. Weet je wat de instelling is om het goed te verstaan? Te bidden om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van Hem. Werkelijk van harte te bidden. En dan gaan we het verstaan. Dan gaan we het geschreven dienstbetoon van Paulus tot ons bezit rekenen. En dat is een hele rare uitspraak, maar Paulus kon pas het geheimenis bekendmaken, op schrift stellen, op het moment dat Israël afviel van de richting naar het koninkrijk. Toen Paulus ook tegen Israël moest zeggen dat hun ogen dicht zaten en hun oren dicht zaten en dat ze met hun ogen niet zagen en met hun oren niet hoorden en dat ze eigenlijk niet begrepen wat Gods bedoeling was. In Handelingen 28 wordt dat gezegd, hè? Vers 28. En zelfs Petrus die zo'n geweldig oprecht gelovige was, ondanks het feit dat hij de Heer verloochende. En wie heeft dat niet eens gedaan in zijn leven? He? Maar Petrus, die was echt een apostel van de Heer Jezus. En die schreef met alle wijsheid die hij gekregen had, dat de zaken aangaande die Paulus schreef, maar heel moeilijk te begrijpen waren. Dus Petrus, die had het geheimenis van de Efezebrief niet verstaan. En toch kunnen we niet zeggen dat Petrus niet geleid werd door Gods geest. Maar aan Petrus ontbrak dat ene, namelijk die geest van wijsheid en onthulling om het evangelie dat Paulus moest brengen te gaan verstaan. En aangezien de woorden van Petrus nog steeds voortklinken in onze tijd en daardoor ons denken in een bepaalde richting kunnen zetten, die niet de richting is van het geheimenis van de Efezebrief, daarom is het nodig dat wij in deze tijd bidden om die geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem. En Paulus bidt ons dat voor. Want ik geloof dat dat in Efeze 1 vers 17 staat. Ja, daar staat het hoor. Ik begin bij vers 15. Derhalve houd ook ik, horend van het geloof dat jullie aangaat. En dat is nou net het zinnetje waar het om gaat. Het geloof dat jullie aangaat. Die speciale geloofsinhoud, die leer die Paulus aan ons bekend maakt, die ons aangaat. Derhalve houd ik, horend van het geloof dat jullie aangaat in de Heer Jezus. En dat voor alle heiligen. Niet op te danken voor jullie. In herinnering brengend in mijn gebeden dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, jullie zou geven een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem. Dat is het gebed van Paulus voor de gelovigen. Nou, dat mogen we zelf ook nabidden. En dat mogen we ook voorbeden voor doen voor andere gelovigen. Dat ze ontvangen en verlangen naar die geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem. Verlicht zijnde de ogen van jullie hart, opdat jullie zien, waarnemen, zien, wat de verwachting van zijn roeping is. En daar heb ik wel eens wat van gezegd. Ik ben al misschien wel vanaf mijn 25ste jaar, dus dat is nu al 33 jaar, ben ik gefocust, en dat is ook een stukje van de roeping geweest, waarmee God mij geroepen heeft, op de op de opname, op de ontrukking, op de dag van Christus, op de opname van de gemeente. Dat is voor mij een heel wezenlijke zaak geweest in mijn leven en is het nog steeds. Maar ik ben er de laatste tijd toch achter gekomen dat dat niet het belangrijkste is. En dan zie ik sommigen, of nou, dan denk ik dat sommige mensen er schrikken. Nee, weet je wat het belangrijkste is? Wat hier staat. Opdat jullie zien wat de verwachting van zijn roeping is. Niet de verwachting van zijn komst, maar de verwachting van zijn roeping. En dat is onze lotgenieting, te midden van de hemelingen. Kijk, de verwachting van zijn komst is de eerste stap. Dan worden we veranderd, we komen voor de wemmen. En dan komt er in een serie van 3, 4 fasen, komen we tot onze roeping. Pas nadat we zonder vlek of rimpel voor God gepresenteerd zijn. En dan pas gaan we onze roeping in. Dat is datgene te tonen, die veelvuldige wijsheid van God te tonen, te midden van de hemelingen. Kijk, wat we noemen de opname van de gemeente daarvoor vereist is een ding dat zeker is. Maar weet u wat het gevaar is om alleen maar te praten en te denken over de opname van de gemeente? Dat we willen vluchten. Dat we willen vluchten uit deze moeilijke tijd. Dan is al het ellende voorbij. Nou, en ik spreek met mensen die verlangen daar zo sterk naar, omdat het een vlucht is uit de moeilijkheden. Maar in wezen moet onze verwachting niet alleen maar zijn verlost te worden van de ellende. Nee, ten diepste zou het zo fantastisch zijn als onze verwachting gericht was op onze roeping. Namelijk op die heerlijkheid die God zal geven om ons in dienst te hebben op een volkomen correcte manier, op in volkomenheid, zal ik maar zeggen. Om die verzoening tot stand te brengen onder leiding van onze Heer Christus Jezus. En ja, dat is nou net ietsje dieper dan alleen maar willen vluchten van de ellende. Want er zijn ook veel mensen die hebben het niet zo ellendig. En die denken bij zichzelf, nou, laat het maar een paar jaar duren. Toch echt met pensioen moet, of zo. Hè? Toch helemaal niks meer kan, maar dan is het wel tijd. Nee, maar dan gaan we ook voorbij aan het feit van die heerlijkheid van de inhoud van ons roeping. Namelijk Gods lotgenieting voor ons. En ik denk, daar mogen we ons op richten. En daar mogen we over nadenken. En daar mogen we mee vervuld worden met Gods heerlijkheid. U moet dat maar eens even wat verder lezen in Efeze 1. Goed, er is een speciale gave voor nodig om de geheimenissen die Paulus ons vertelt te verstaan. En dat staat in Efeze 1 vers 17, die geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Nou, als Petrus het al niet begreep, hè, die speciale roeping die Paulus, waar Paulus voor geroepen was. Hoe kunnen we dan verwachten dat mensen die nog veel minder met God te maken hebben, met de mensen om ons heen die God niet kennen, dat die het geheimnis zouden vertellen. En toch zijn wij ervoor gesteld om ook dat door te geven. We besteden er zelfs een boel geld aan om een televisieuitzending te doen eens in de zoveel tijd. We besteden veel geld aan uitgaven die we doen. In ons EA Magazine. Met folderacties. Nou, noem maar op. Met zomers met de caravan of zo. Allerlei activiteiten gebeuren er om dat geweldige evangelie door te geven. En staan we daar nou ook biddend achter door te bidden dat de mensen die daarmee in aanraking komen, ook die geest van wijsheid en onthulling en erkenning van hem zouden mogen ontvangen. Kijk, Paulus, die kon er pas over schrijven toen hij in gevangenschap was. Nadat Israël tezijde was gesteld, zal ik maar zeggen. Nadat Israël afgevallen was. Tijdelijk. Laat ik dat er vooral bij zeggen. Tijdelijk. Maar Paulus wist er al eerder van. En dat stukje wat we nou net gelezen hebben uit 1 Korinther 2. Dat wijst dan wel op dat Paulus er al van wist. Ondanks het feit dat hij de Efezebrief nog niet geschreven had. Waarin dit geheimnis bekendgemaakt werd. Maar hij wist ervan, want hij zei, toch spreken we wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Weet je wel, zoals wij dat ook wel eens hebben. Zo, Paulus zal misschien ook best van u nog eens uitgenodigd zijn op een verjaardag of zo, weet je wel. En dan zit je zo samen bij elkaar en als je het dan goed hebt met elkaar, dan ga je over geestelijke zaken praten. En niet meer over de wasmachine of het tweede huis ergens. Maar dan ga je over geestelijke... Nou, dat heeft Paulus misschien ook gedaan met een beetje in het privé met mensen die met wie hij sterk betrokken was, met mensen die hij kende. En dan ging hij praten wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid niet van deze wereld, zegt hij, maar een verborgen wijsheid van God, die God reeds, van eeuwigheid voorbeschikt had. Tevoren bestemd had. Die wijsheid die God al tevoren bestemd had. Nou, datzelfde tevoren komen we tegen in de Efezebrief, en dat was vanaf de nederwerping van de wereld, of eerder. Dus Paulus wist er wel van, en waarschijnlijk is hem dat overkomen toen hij gestenigd werd voor de poorten van Lystra, 14 jaar voordat hij de Korinthebrief schreef of zo. En toen, daarvan schrijft hij dan op een gegeven moment in 2 Korinthe 12 vers 2, kunt u thuis eens nalezen, dat hij werd weggerukt naar de derde hemel. En dat is niet zo opgestapeld, hemel 1, hemel 2, hemel 3. Hè. Sommige mensen die zijn zelfs van nu dan in de zevende hemel. Maar het gaat om die derde hemel waarvan gesproken wordt in tijdsvolgorde, in de chronologie. Hè. En ik zag een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, enzovoort. En dat is die derde hemel. Geestelijk wordt hij erheen gerukt, want dat onze situatie, geestelijk nu, is te vergelijken met de situatie die de mensheid zal meemaken in die vijfde eeuw. En Paulus zegt dat niet voor niets over ons, de gelovigen die dat geheimnis kennen, over wie de afsluitingen der eeuwen gekomen zijn. Wij zijn geestelijk gesproken zo ontzettend door God begenadigd met kennis. En niet alleen maar kennis die opgeblazen maakt, maar met kennis die ons in de rust zet. Met kennis van Hem. Het bekend zijn met zijn plan der eonen, dat we weten dat God in de voltooiing van die vijfde eon, in die voltooiing van die periode van die derde hemel, zal ik dan maar zeggen, dat God dan zal zijn alles in allen. En dat vinden mensen best fijn om te horen, maar als ze het niet begrijpen wat het betekent, dan hebben ze er niet veel aan. Dus. En wat gebeurt er nou met het schrijven van de Efezebrief? Want we hebben het eigenlijk nog steeds over het bezit van Gods geest. Wat gebeurt er nou met het schrijven van de Efezebrief? Dan vindt er een aanpassing plaats van de gelovigen. En dat komen we straks verderop wel een keer tegen in hoofdstuk 4. Want dan wordt er over gesproken, ik geloof vanaf vers 17 of zo, vanaf vers 11, er staat dan, en deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars, tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Enzovoort. In de Efezebrief wordt duidelijk gemaakt dat er een aanpassing nodig is van de heiligen, ten opzichte van hetgeen wat ze wisten. En dat heeft alles te maken met één lichaam. Één Heer. Één doop. Enzovoort. Want in het verleden waren er meerdere dopen. Er waren zelfs op een gegeven moment geloof ik wel drie dopen. Die van Johannes was er. En Israël in het bad der wedergeboorte. En de Heer Jezus. Niet de Heer Jezus. In de overgangstijd werd er zelfs onder het evangelie van Paulus ook gedoopt. Hij was zelf dan niet geroepen om te dopen, maar het gebeurde wel in zijn tijd. En zo waren er drie verschillende dopen, maar er is nu maar één doop. Ja, en die vindt niet met water plaats, dat weten we, dat is in één geest. Nou, zo moeten de heiligen aangepast worden aan dit nieuwe dat gekomen is. Wanneer het volgroeide komt, zegt 1 Korinthe 13 vers 10. We hebben van de zomer behandeld. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben bij die studies niet geweest, dus ik moet hem nog lezen. Maar ik weet er wel ietsje van. Wanneer echter het volgroeide komt, zal hetgeen uit een deel is, buiten werking gesteld worden. Nou, dat volgroeide, dat gerijpte, wanneer dat komt. En dat is niet in de toekomst hoor. Dat is nu. En dat gerijpte is gekomen met de Efezebrief. Vandaar dat het ook moeilijk is om het te verstaan. Want het is voor de gerijpte gelovigen. En de gerijpte gelovige kan alleen maar dat tot zich nemen door die speciale geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. En waarom is dat niet de toekomst? Nou, het eindigt toch met, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Nou, wanneer dat de toekomst zal zijn, wanneer alles volmaakt is, dan is er geen geloof meer. Nou, er staat juist dat geloof blijft. Zo blijven dan geloof, hoop of verwachting en liefde. Nou, geloof, dat wordt omgezet in aanschouwen. Wanneer we te midden van de hemelingen zijn. Verwachting wordt veranderd in de vervulling ervan, wanneer we te midden van de hemelingen zijn. Dus het kan nooit voor de toekomst zijn wat er staat, wanneer het volkomen of wanneer het gerijpte komt. Dat is voor nu. En dat is gekomen met de brief aan de Efeziërs. En die aanpassing van de gelovigen is heden ten dagen zo nodig. En dat is dan ook de taak, zoals dat in 4 vers 11 staat, van de leraar. Veel gelovigen die hangen nog steeds aan de oude dingen, waarvan juist 1 Korinthe 13 zegt dat ze rauwe andijving met spekjes of zo. Hè? Sommige mensen vinden dat vies, geloof ik, maar ik vind het heerlijk en je groeit er goed van. Met name in de breedte. Maar goed. Maar we moeten af van dat oude. We moeten aangepast worden tot het nieuwe wat geestelijk voedsel geeft. Wanneer we, wanneer gelovigen daar niet toe komen, dan is het niet zo dat ze er geen recht op hebben op al die zegeningen. Maar wat er wel gebeurt is dat ze er nu niet van kunnen genieten. En dat is natuurlijk verdrietig. En ze kunnen ook niet goed in hun dienstbetoon komen. Ze kunnen niet de overstijgende waarde en rijkdom van die lotgenieting nu begrijpen. Het is nu de tijd van genade, waardoor het niet zo is dat als je het niet begrijpt, dat je er ook geen deel aan hebt. God heeft ons in dit beheer van de genade gesteld. En niet ons begrijpen van de geheimenissen schenkt ons de vervullingen van. God schenkt dat, of we het wel of niet begrijpen. En zelfs wanneer, je praat wel eens met gelovigen en die hebben de meest vreemde ideeën. Soms echt waar, dan denk je zelf, waar haal je dat vandaan? Nou ja. Dat was uit een boekje, dat ging over een boekje, dat ging over een boekje, dat ging over de Bijbel. Zo zou ik maar zeggen, van horen zeggen. Die geloven dan de vreemdste dingen. Maar God vervult niet wat mensen denken dat God zal vervullen, maar God vervult alleen wat hij gezegd heeft in zijn woord. En gelukkig dat het maar zo is. Stel je voor dat God zou vervullen wat wij dachten. Nou, in deze kring voel ik me veilig, maar in het bedrijfsleven, als dan God zou vervullen wat mijn collega's soms over mij dachten. Nou, dan kwam ik niet zoveel verder door. Goed, God vervult gelukkig alleen maar wat hij zelf belooft en toezegt. En daar hebben we het voor de vakantie over gehad, het verschil in kennis mag nooit scheiding geven tussen gelovigen. Er is in dat ene lichaam, ondanks het feit, dat gezamenlijke lichaam, ondanks het feit dat er een misschien een onnoemelijke kloof zit tussen de ene gelovige en de andere gelovige wat betreft kennis, in dat lichaam is kennis geen zaak van scheiding. We zijn allemaal dezelfde in het ene lichaam. He? In Christus is nog mannelijk, nog vrouwelijk, nog slaaf, nog barbaar, nog enzovoort. He? Maar alles en in allen is Christus. En daarin is die eenheid. En het zou ook wel heel erg zijn wanneer gelovigen zich voor zouden laten staan op hun kennis. Waar blijf je dan met de ander uitmuntender achter dan jezelf? Het gaat niet om kennis, het gaat om gedrag. Dat is heel belangrijk. In het lichaam van Christus zijn geen verschillende onderverdelingen te ontdekken van die gaat naar de MAVO en die gaat naar de HAVO en die kan zelfs naar het geestelijk ateneum of lyceum of hoe dat allemaal heten mag. Dat is er allemaal niet. Iedereen die nu gelooft, heeft het exact hetzelfde geheimnis tot zijn beschikking. Het is alleen zo dat de een er meer van weet en er daardoor meer mee kan doen dan de ander. Maar het geeft geen onderscheid tussen gelovigen. Allen krijgen dezelfde vervulling als lichaam van Christus. Kijk, dat er individueel straks voor de Bema beloningen uitgereikt worden, is een andere zaak. Daar spreek ik nu niet over. Ik noem het alleen. Maar als lichaam van Christus geldt één en hetzelfde voor allemaal. Wanneer we Christus bezitten, mag ik het zo gek zeggen, dan bezitten we alles. En daarom is er geen onderverdeling in het lichaam van Christus. Ik denk, het is nu misschien even tijd voor een korte pauze. En dan gaan we er straks nog even verder over nadenken. Goed, zo hebben we met elkaar even wat nagedacht over het bezit van Gods geest, het werk van Gods geest. En we gaan verder, onderaan bladzijde 290, die laatste regel, het lidmaatschap ervan, hè, van dat geestelijk organisme waarvan Christus het hoofd is, het lidmaatschap ervan is volledig gebaseerd op het bezit van Gods geest. En niet alleen of niet op door mens gemaakte banden of organisaties of verbanden. Alleen God kan er mensen inplaatsen. En dus niet door het ondertekenen van bepaalde formulieren word je lid van de uitgeroepen gemeente. En niemand kan er uitgezet worden. Daar wil ik toch even bij stilstaan. We hebben het over het lichaam van Christus, de gemeente. Daar kan alleen God ons inplaatsen en daar kan niemand ons uitplaatsen. En we hebben al gelezen in Efeze 1 vers 13 dat we verzegeld zijn met Gods geest, de heilige, hè, de geest van de belofte. U kunt nalezen in hoofdstuk 4 vers 30 dat die verzegeling blijft naar binnen in de dag van onze vrijkoping. Met andere woorden, eens verzegeld, blijft verzegeld, zal ik maar zeggen. Dat duurt naar binnen in de dag van onze vrijkoping. Dus niemand is in staat om je uit dat lichaam van Christus te plaatsen. Wat wel het geval kan zijn, is dat je verzocht wordt om niet meer de samenkomst te bezoeken. Dat wil niet zeggen dat je uit het lichaam gezet wordt. Maar dat wil wel zeggen dat je wandel zodanig is dat er op dat moment iets moet plaatsvinden om aan te geven, zo kan het niet. Zo komen gelovigen niet bij elkaar of zo gaan gelovigen niet met elkaar om. Het vragen om niet in de samenkomst te komen is niet te vergelijken en is absoluut niet hetzelfde als uit het lichaam geplaatst worden. Daar moet u zich heel goed van bewust zijn. Het een is in Christus en het ander is in de Heer. Ja? Net zozeer als er in Christus geen onderscheid is tussen mannelijk, vrouwelijk, slaaf of meester, is er in de Heer wel onderscheid in die zaken. Dus het lichaam van Christus, daar kan je niet uitgezet worden. Je kan wel hopelijk heel kort en tijdelijk uit de gemeente geplaatst worden. Uit de samenkomst dan. Opdat het tot genezing zal werken en je met des te meer vreugde weer ontvangen kan worden. En dat is altijd de achtergrond en de bedoeling. Goed, Het is het werk van Gods geest. Het in de gemeente plaatsen. Laten we dan het werk van zijn handen erkennen en beseffen dat het zijn maaksel is. Veel gelovigen komen onder de indruk van een grote kathedraal. Nou, dat heb ik ook. Als ik in een hele grote kerk kom, ik ben wel eens in Chartres geweest in die kathedraal daar. Nou, als je daar binnen loopt, dan denk je bij jezelf, nou, dat is wat. En als je eruit gaat, dan dacht je, nou, dat was wat. Maar je neemt er eigenlijk niks van mee. Maar je bent wel op dat moment onder de indruk, is een zielse activiteit, is een zielseffect. En daarvan zijn we dan onder de indruk. Maar als we daar nou van onder de indruk zijn en ons niet realiseren de grote heiligheid van de ware woonplaats van God, dat is namelijk niet die grote kathedraal, maar dat is het lichaam van Christus, dat zijn u en ik, de gelovigen. Hij heeft woning gemaakt in ons, met zijn geest. En alleen dat is een echt gewijde heilige plaats. Laten we ons vooral daarop richten. Nu gaan we dus met die zaken bezig wat één is. Hè. We hebben één lichaam en één geest. We gaan het nu hebben, hè. We hebben het net over het lichaam gehad. We gaan nu praten over één geest. Het woord geest beperkt zich niet tot Gods heilige geest. Hoewel wij gewend zijn het woord geest steeds met een hoofdletter te schrijven. Ja, daar wil ik toch even bij stilstaan. Wij zijn, in Ebenezer hebben we een keuze gemaakt. Bij het vertalen, bij de concordante vertaling. En wij hebben besloten om het woord geest consequent met een kleine letter te vertalen. En waarom doen we dat? Eigenlijk om als vertaler geen inleg te doen in de vertaling. He, er zijn een aantal tekstplaatsen waarin je als vertaler in een probleem kan komen om te bepalen over welk woord geest gaat het nou. Is het geest met een hoofdletter omdat het inherent aan God is? Of is het geest met een kleine letter omdat het iets anders is? En ook in het verleden hebben de vertalers daar problemen mee gehad. Ik had voor mezelf een klein kopietje gemaakt dat ik nu weer kwijt ben. Maar Filippenzen 2, daarin, laat me even opzoeken. Filippenzen 2, daarin komt dat woord geest ook voor. En wat is het dan? Hoe moet je daarover nadenken? He, er staat dan in Filippenzen 2, vers 1, indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige beboening is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes. Nou, de NBG vertaalt dat met een kleine letter. Als u de Statenvertaling opslaat, ziet u dat het daar staat met een hoofdletter. Dus de broeders zijn in de loop der honderden jaren tot inzicht gekomen dat er weer wat anders staat. Maar het is wel uitleg. Wanneer je Openbaring, even kijken, 1 denk ik pakt. En daarom noem ik dat even, omdat mensen vragen daarnaar. Van waarom schrijf je geest met een kleine letter, terwijl het zo duidelijk wijst op dat het Gods geest is. Nou, er staat in Openbaring 1 vers 9 en 10. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. Nou, als je dat naleest bij de Lutherse vertaling, dan zetten ze hier het met een hoofdletter. Het woord geest. Als je die 6 vertalingen bij elkaar hebt, dan kan je het zo zien. Nou, zo zijn er nog veel meer plaatsen aan te wijzen waarin er door de een anders gedacht wordt dan door de andere uitleggen. En om nou dat grote probleem, er staat trouwens hier, als je het wil weten, ik kwam in geest in de dag des Heren. Als je het vertaalt naar de broeders die wat meer bezig zijn met zondagsrust of zo, of hoe dat heten mag, zondagsheiliging, die zeggen eigenlijk van hij kwam in geestvervoering op zondag. Daar kwam het op neer. De dag des Heren is voor die mensen de zondag. Dus het gebeurde volgens hen op zondag. Ja, dat is ook een uitleg. Maar ik denk niet dat de dag des Heren op die manier gebruikt mag worden. Maar goed, dat is een hele andere studie. Het gaat mij nu even om dat begrip geest. Wanneer met een kleine letter, wanneer met een hoofdletter. Daar is gewoon uitleg bij nodig. Kijk, wanneer we het gebruik van een hoofdletter op sommige plaatsen doen, is dat de uitleg van een vertaler. En ik denk dat we moeten proberen, zeker als we met concordant vertalen bezig zijn, om het woord aan het woord te laten. En het jammer is gewoon dat de Griekse grondtekst daarin niet veel duidelijkheid geeft, want daar wordt alles met een hoofdletter geschreven. Dus ja, het probleem wordt niet opgelost, want er staan allemaal hoofdletters. Zelfs als je het over ik hebt. Dus ja, en dat is de reden dat wij ervoor gekozen hebben om niet ons aan te matigen het beter te weten dan menig ander uitleggen of dan degene die het leest. U mag zelf door studie proberen erachter te komen of het voor u met een hoofdletter geschreven zou moeten worden of niet. En we gebruiken dus consequent in de concordantvertaling de kleine letter bij het vertalen van het woord geest. Fijn hè, dat u er dan zelf over na mag denken, dat we het u niet voorkouwen. Heerlijk toch? Maar goed, ik denk, ik wil het u even toch zeggen en laten we wel wezen, wanneer we het woord geest met een hoofdletter gaan schrijven. Namen worden ook met een hoofdletter geschreven. En het gevaar is er dat je op het spoor gebracht wordt van een leer die niet uit Gods woord komt. De leer van de drie eenheid, waardoor het woord geest een eigen persoonlijkheid heeft, los van de persoonlijkheid van God of enzovoort. Dus mede daar, misschien ook dat een reden zou kunnen zijn om er voorzichtig mee te zijn. En als u zegt van, nou, wat zeg je nou? De drie eenheid is niet bijbels. Daar hebben we voldoende studies over. En laat u zich niet weerhouden om daar eens goed in te kijken. Goed. Het woord geest beperkt zich niet tot Gods heilige geest, hoewel we gewend zijn het woord geest steeds met een hoofdletter te schrijven en wij dus met een kleine letter na deze uitleg. Het zou inderdaad onterecht zijn te veronderstellen dat Gods geest de enige is. Wij hebben een geest. Nou, ik heb u net verteld over in 1 Korinthe 2 het verschil tussen Gods geest, de mensengeest en eventueel van dieren. Wij hebben een geest en elke handeling van ons leven wordt gekenmerkt door een geest. Door een, ja, je kan ook zeggen misschien een instelling, een gezindheid. Dat ligt ook dicht bij dat begrip wat ook wel eens met geest vertaald wordt. De geest van het beheer van Mozes is een wettische. Daarvoor is in het huidige beheer geen plaats. Want wij zijn niet onder wet, maar onder genade. En dat sluit zelfs elkaar uit, zegt Paulus. Want als we gerechtigheid verwachten op grond van werken der wet, dan is het zo dat we ons buiten het bereik van de genade plaatsen. Toen de discipelen wilden dat er vuur uit de hemel op hun vijanden, laten we even tussen aanhalingstekens zitten, vijanden zou komen, werd hun gezegd dat zij niet wisten van welke geest zij waren. Ja, in plaats van Lucas 10 moet u lezen Lucas 9, want Lucas 10 heeft niet zoveel versen. En Lucas 9 wel, en daar kwam ik het ook tegen, moet ik eerlijk zeggen. Lucas 9, vers 51 tot 55. Maar ik kwam weer niet tegen in dat gedeelte dat hun werd gezegd dat ze niet wisten van welke geest ze waren. Ik heb daarna gezocht en gezocht. En ik denk, ik kan dat niet vinden. Laten we eens even lezen met elkaar. Lucas 9. Dat is wel een heel bijzonder stukje hoor. Want wat was er aan de hand? De achtergrond is dat het, ik geloof, de tijd was voor Loofhuttenfeest. En wat gebeurde er? De Heer Jezus, er staat er, zette zijn gezicht naar Jeruzalem. Hij wilde naar Jeruzalem toe. En niet alleen hij, maar uit Galilea wilden een heleboel mensen naar Jeruzalem toe. En wat was de kortste weg naar Jeruzalem? Dat was de bus te nemen die door Samaria ging. Dus die Samaritanen, die zagen al die hordes uit Galilea dwars door hun land trekken. En er was nogal wat verschil van mening tussen de Samaritanen en de Joden over de godsdienst. Want, zoals jullie misschien weten, God werd door de Joden aanbeden in Jeruzalem. Maar de Samaritanen hadden de berg Gerazim, waar zij aanbaden. En daar was natuurlijk geen twist dieper als een godsdiensttwist. Dus die Samaritanen die waren al helemaal niet zo blij met die grote trek van die Joden door hun land heen naar Jeruzalem. En in die achtergrond is dit gedeelte geschreven. En het geschiedde, vers 51 van hoofdstuk 9 van Lucas, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen, en hij zond boden voor zich uit. En ze gingen heen en kwamen in een dorp der Samaritanen om alles voor hem gereed te maken. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht gericht was naar Jeruzalem. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dit bemerkten, zeiden zij: Heere, wilt gij dat we zeggen dat vuur van de hemel zal neerdalen om hen te verteren? Doch hij keerde zich om en bestrafte hen. En ze gingen naar een ander dorp. Dus die opmerking die hier in de tekst staat, hun werd gezegd dat zij niet wisten van welke geest ze waren, kon ik niet vinden. En kijk, Handelingen 19. Oké. Wilt u nalezen thuis Handelingen 19 vanaf vers 13. Wat ik wel gedacht heb hierover, is dat zij niet beseften wat ze zeiden, wat de geest was waaruit zij spraken, was namelijk de geest waarmee Elia aan het werk was. En dat was een totaal andere sfeer, een andere geest van beheer dan dat van de Heer Jezus. En ja, ik weet niet of die opgevallen is wie dat vroeg aan de Heer Jezus. Zullen wij hun, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel zal neerdalen? Wie zei dat? Jacobus en de apostel der liefde, Johannes. De apostel der liefde zei, zullen wij vuur van de hemel neer laten dalen, opdat zij verteerd worden. Dat is toch een beetje een typische gedachte. Het lijkt er wel een beetje op, alsof er een stuk jaloezie en strijd, misschien godsdienststrijd in Johannes bezig was, waardoor hij niet meer zuiver zag waar hij mee bezig was. En hij had het idee dat hij een soort, een soort geheim wapen in zijn bezit had, namelijk zijn heer, die wel even vuur van de hemel zou neerdalen, zoals Elia dat gedaan had, op mensen die hem bespotten. De apostel der liefde zegt dat. Nou, en toen dacht ik bij mezelf, ja, inderdaad, je kan inderdaad meedenken hier van de bestraffing van de Heer Jezus, kwam erop neer dat Johannes iets zei wat volkomen inging tegen de geest van het werk van de Heer Jezus in die tijd en wat Johannes van hem vroeg. Dat verhaal van Elia, dat staat in 2 Koningen. Hoofdstuk 1 vanaf vers 14, en dat kunt u thuis lekker lezen. Maar het kwam erop neer dat daar 102 mensen omkwamen, omdat ze hem ietsje onbeleefd aanspraken. Dus ja, dat was een heel bijzonder feit, dat die profeet de macht had om dan dat vuur uit de hemel neer te laten komen op die arme soldaten, die ook maar in opdracht van een zieke koning naar Elia waren gegaan. Maar goed, de derde groep die kwam, die was heel beleefd. Dat had hij wel bereikt. Maar goed, dat was een heel andere situatie. Dat was in een heel andere omgeving. Dat was in een omgeving waarin een grote vijandschap was tegen de profeet en tegen de God van die profeet. Ook die Baalpriesters op de Karmel, die werden ook allemaal gedood. Had ook met vuur te maken dat het offer verteerde. Dus in die tijd lagen de zaken anders dan in de tijd van de Heer Jezus. Wat zei de Heer Jezus ook alweer? Toen Petrus een zwaard greep in de hof en het oor afsloeg. Wie naar het zwaard grijpt zal door het zwaard omkomen. En in plaats van dat toe te juichen, die daad van Petrus als zijnde een soort verdediging van de Heer Jezus, zet hij dat oor weer aan. Dat had niks met vuur uit de hemel te maken die zijn vijanden verteerden. Begrijp je? Dat is een enorm stuk verschil in werkwijze, in die geest van dat beheer en de dienst van Elia en dat van de Heer Jezus. Nou, dat staat hier ook. De geest van de dienst van Elia verschilde nogal van de Heer. Toch werden beide, en daar ging het om, aangestuurd door diezelfde Heilige Geest. De geest, neutraal zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens, de geest spreekt van het innerlijk van denken, de sleutel tot alle levensactiviteiten. Tot alle levensactiviteiten. In iedere periode van beheer is dit afhankelijk van de positie die God inneemt en de natuur van het werk waar hij mee bezig is. De natuur, de inhoud, het karakter van het werk waar God mee bezig is. Er wordt ons wel eens gezegd van, jullie maken God zo dat hij steeds weer anders is. Maar er staat toch geschreven, God is in verleden, heden en in de toekomst dezelfde. Nou, dat is waar. Maar wij maken niet dat God anders is. God is gelukkig altijd dezelfde. Maar hij handelt niet altijd op dezelfde wijze. Dat heeft namelijk juist te maken met het karakter, de natuur van het werk waar hij mee bezig is. Onder de wet handelt God met hen onder de wet anders dan in het geheime beheer van de genade, waarin we nu zijn. Gods handelwijze wijzigt zich naar het karakter van het werk waar hij mee bezig is. Maar hij is altijd dezelfde. En gelukkig dat hij altijd dezelfde is, want anders zou het wel eens kunnen zijn dat zijn voornemen, zijn plan van de eonen, niet tot uitvoering kwam. Als God zou zijn als een mens. Als God zou zijn als ik. Hoe vaak heb ik me iets niet voorgenomen wat na 3 dagen al mislukte? Stel je voor dat God zo was. Dat God op die manier veranderlijk was. Dan konden we niet rekenen op de voltooiing van zijn voornemen der eonen waarvan hij spreekt in Efeze 3. Maar God is wat dat betreft heel vast. Maar hij werkt het uit op allerlei verschillende manieren. Met allerlei verschillende mensen en groepen van mensen. En in allerlei verschillende fasen van beheer. Maar die leiden naar dat onveranderlijke doel van God. Dat hij alles in alles zal zijn. En dat de liefde het enige is wat in heel de schepping de drijvende factor is. Wat alle mensen zal volkomen zal doorstralen. Wat allen tot een zo geweldige hoogte van schoonheid en rijkdom en geestelijke wijsheid brengt. Nou goed, daar komen schieten woorden voor tekort. De houding van Elia tegenover zijn vijanden, vuur uit de hemel, kon door zijn heer, Petrus en het zwaard zal ik maar zeggen, niet overgenomen worden. Evenmin kunnen wij de geest van de dag van onze meester overnemen. Het karakter van de dag waarin Jezus op aarde wandelde. Heidenen werden toen als buitenstaanders behandeld. Ze verdienden nauwelijks aandacht. dezelfde geest die in de kerken, in de synagogen, zal ik maar zeggen, van Israël heerste, werd niet aan hen, aan die heidenen, getoond. Alleen wanneer een Jood opstandig bleef en niet wilde buigen voor de beslissing van de gemeenschap, werd ook hij behandeld als was hij iemand van de andere natiën, als behoorde hij tot de heidenen. Vandaag de dag kan zo'n onderscheid niet gemaakt worden. Jood en heiden bevinden zich op één gemeenschappelijke grond. En nu moet je dat wel voorstellen dat dat in de gemeente is, hè? Ik bedoel, vandaag de dag spreken we over dat gezamenlijk lichaam, die uitgeroepen gemeente. Daar is geen verschil tussen Jood en heiden, zoals dat in de dagen dat de Heer Jezus op aarde was, heel duidelijk wel het geval was. Zelfs een heiden die zich bekeerde tot de Joodse godsdienst, moest wel helemaal bekeerd zijn. Moest een proseliet van de, wat was het nou, van de poort of van de gerechtigheid? Je had er twee. Namelijk een proseliet van de poort was volgens mij een proseliet die zich wel aan de spijswetten hield. Maar een proseliet van de gerechtigheid had zich ook laten besnijden en had alle voorwaarden om toe te treden tot het Joodse volk. Daar had hij aan voldaan. He, dus een proseliet van de poort die zich in godsdienstig opzicht aan de wetten hield, die werd niet als een volwaardig Jood beschouwd, zelfs in de tijd van de Heer Jezus. Het moest nog veel verder gaan. En dan zelfs, misschien nog dan, was hij toch maar, he, enzovoort. Maar in dat lichaam in, waarvan Christus het hoofd is, de uitgeroepen gemeente, daar is totaal geen onderscheid tussen Jood en heiden. Die bevinden zich op één gemeenschappelijke grond. En dat is een geestelijke. We gaan met elkaar om op basis van dat ene hoge plateau van zijn verheven gunst. In het geheime beheer van de genade. We zijn nog steeds bezig met één geest. En dan zegt het hoofdje een dubbele geest in de besnijdenis. Zij die behoorden tot de besnijdenis en in hun geloof stierven, waren niet met deze waarheid vertrouwd geworden. Hè, met die waarheid dat we in de uitgeroepen gemeente geen onderscheid hebben tussen Jood en Heiden. En zelfs nadat de Efezebrief rondgestuurd was, schreef Petrus aan de verstrooiing dat ze zich op ideale wijze dienden te gedragen onder de heidenen. Met andere woorden, zelfs toen al bekend was dat er in dat ene lichaam, de uitgeroepen gemeente, geen onderscheid was tussen Jood en Heiden, toen schreef Petrus nog dat er wel een verschil was tussen Jood en Heiden. En dat kunt u nalezen in 1 Petrus 2 vers 12. Dit is niet een geïsoleerde opmerking, maar één van de vele die die dubbele geest laten zien die hij en de nog levende gelovigen uit de besnijdenis toonden aan het eind van hun dagen. In zijn brieven, of in die van Paulus, afgezien van Paulus' laatste brieven dan, lezen wij nergens dat de waarheid van de ene geest erkenning ontvangt. Met andere woorden, in die periode was er nog niet, hè, voordat Israël zeg maar terzijde gesteld werd, was er nog niet sprake van één geest, zoals dat nu mocht klinken in de Efezebrief. Het is zelfs zo dat de erkenning van Paulus' werk door Petrus juist bevestigt, juist de erkenning inhoudt dat hij in een heel andere situatie aan het werk was dan Petrus zelf. Dat er ook een andere werking van de geest was. Dus Petrus erkende al dat het geestelijk werk van Paulus een ander werk was dan zijn geestelijk werk. Maar hij erkent Paulus' werk zeer zeker als zijnde van God. En daarom zegt Paulus ook in Galaten 2 dat Petrus een apostel was voor de besnijdenis en hij voor de onbesnijdenen. Maar als nou eenmaal die besnijdenis wegvalt en we nu leven in dat geheime beheer van de genade, waarin en maar dat ene lichaam is, dat gezamenlijk lichaam, daarin is ook maar één geest werkzaam. Het christendom heeft de geest die hen zou moeten afzonderen van alle voorgaande periodes van beheer, bijna helemaal gemist. Het heeft geleefd in het klimaat van de Sinaï of Jeruzalem, in plaats van in het huis van gevangenschap bij Paulus in Rome. Met andere woorden, men is bij de wet blijven hangen. Of men heeft Paulus misschien gedeeltelijk gevolgd en is in de overgangsperiode blijven hangen, waarin wonderen en tekenen nog een plaats hadden, maar is niet doorgegroeid tot het datgene wat de Efezebrief ons vermeldt, dat het één geest is, dat het één lichaam is, dat gezamenlijk lichaam enzovoort. Men is toch ergens op een ander spoor geraakt in het christendom, op een heleboel plaatsen, en eigenlijk merendeels aan de wet gebonden gebleven. Het bevond zich dat christendom in gebondenheid van de wet of trachtte het aardse koninkrijk te stichten. Het heeft een geest, een gezindheid, een karakter aangenomen en getoond die vreemd aan de huidige waarheid is. Het christendom zou echter een grenzeloze liefde en genade moeten tonen. Want dat is in overeenstemming met Gods eigen houding. Alle mensen zouden elke handeling van het christendom moeten herkennen aan de kostbare geest die zoveel op die van Christus lijkt. Ja, en als je dan in het verleden naar Noord-Ierland keek, naar dominee Paisley. Hij had niet de naam Peasley, geloof ik, hè? Met een C. Nee, dominee Paisley, die met de oranje marsje dwars door de katholieke wijken heen stampte. Eigenlijk was dat ook de situatie waarin Jacobus en Johannes in Lucas 11 dwars door Samaria heen stampte, trouwens hoor. Dat was allemaal godsdienst ijver en godsdienst twist werd daarmee omhoog gebracht en gevoed. Nou, dat is het gezicht van christendom. En als we niet in Noord-Ierland vechten, dan vechten we wel in de kruistochten of noem maar op. We hebben niet datgene waarvan we gesproken hebben in mei, het bewaren van de vrede, het houden van de vrede. Dat hebben we niet. We kunnen geen vrede tot stand brengen, maar zelfs het houden van de vrede die God geeft, heeft het christendom zich niet eigen gemaakt. In plaats daarvan is vaak het tegenovergestelde te zien. Het, wat is dat? Het christendom wordt door God dan ook beschreven als een onaards monster, veel woester dan de andere beesten van de aarde. En daarvoor, en daar sluit ik mee af, zouden we eigenlijk Daniël 7 nog eens goed moeten bestuderen. Want daar komen de andere beesten van de aarde aan de orde. En daar, misschien kunnen we er heel kort wat van zeggen. Zullen we het eens opzoeken, Daniël? Daniël 7. En we hebben daar wel eens een keer een studie van gehad hoor. 2 jaar geleden geloof ik. Toen het ook over onze tijd in het licht van de Bijbel gesproken hebben. Daar is toen ook vrij uitgebreid op Daniël 7 teruggekomen. Dus als u daar nog eens een keer wat over wil nalezen, kunt u daar bij de boekentafel terecht. En er staat in Daniël 7 vers 1, in het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legersteden voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Begin van het bericht. Daniël lief aan en zei, ik had in de nacht een gezicht en zie de 4 winden des hemels. Moet u gelijk denken, wind en geest en adem, dat is allemaal veel, heel dicht bij elkaar. Dus het gaat hier over geestelijke zaken. De 4 winden des hemels brachten de grote zee in beroering. Nou, over de mensenmassa wordt ook wel eens gesproken als over de zee, hè, de mensenzee. En 4 grote dieren stegen uit zee op. Het ene verschillend van het ander. Het eerste leek op een leeuw, het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden de vleugels uitgerukt en werd het van de grond opgeheven en op 2 voeten overeind gezet als een mens. En het werd een mensenhart gegeven. En zie, een ander, het tweede, leek op een beer, het richtte zich op de ene zijde op, 3 ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden en men sprak tegen hem al dus, sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik en zie een ander dier gelijk een panter. Het had 4 vogelvleugels op zijn rug en 4 koppen en aan hem werd heerschappij gegeven. En daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een 4de dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde en wat overbleef vertrad het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige en het had 10 horens. Nou, dat zijn de 4 dieren die door Daniël beschreven worden, die opkomen uit de mensenzee, maar die aangedreven werden, die aangestuurd werden door de 4 winden van de hemel. We mogen hier denken aan de 4 grote wereldgodsdiensten die uit de mensheid naar boven gekomen zijn. En nou goed, die 4, daar kan je van zeggen, dat is boeddhisme, hindoeïsme, mohammedanisme, de islam en het christendom. En wanneer ik broeder Nog's studie goed begrepen heb, dan zegt hij, de volgorde van het eerste, het tweede, het volgende enzovoort, is de volgorde van oost naar west over de aarde. En daarin ligt het christendom het meest westelijke en wordt als laatste genoemd. En dat zou dan dat vreselijke dier zijn. Ik ben van mening dat broeder Nog daarin gelijk heeft. Hij heeft een heel boek over geschreven. En heel veel zaken daarin ook aangetoond. Uit Gods woord vandaan. Het christendom zonder Christus is eigenlijk de beschrijving die het Midden-Oosten geeft van de westelijke wereld. Namelijk, wij zijn de christenen. En dan doelen ze op Amerika en op al die anderen die grote legers sturen, die alles vertrappen en vermalen en wat overbleef ook nog verwoesten. En misschien is dat ook wel het beeld van het christendom zonder Christus. Een woester beest dan alle andere beesten. En wij denken dat de islam zo'n geweldig woest beest is. Dan mag u denken wat de islam over dat christendom denkt. Tot zover.